Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit het verenigingsgebouw van de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis. De Willemien is uitgevaren, de kant van Nieuwerkerk op. Die hele dag en nacht daarop hebben ze mensen gered. Doch van Jane geen enkel spoor. De 5e februari varen ze opnieuw uit. Polderman ziet dat andere vissers het wagen bij Ouderkerk door het stroomgat te varen. Dan moet hij het ook wagen. Zo kan hij veel dichter bij de ramplek komen. Hij ziet dat het nog vloed is en hij waagt de vaart. Houd je goed vast, Huip. We krijgen veel snelheid, maar kunnen het wagen. Huip wil niets liever dan dat. Het grote stormgat van Ouderkerk is intussen al groter geworden. Polderman zet koers en even later halen ze opgelucht adem. Het schip is aan de binnenzijde van de dijk gekomen. Daar, bij die woningen, kunnen ze nog hulp gebruiken. Ik zie een laken wapperen in de wind, zegt vader. Even later is het niet meer verantwoord verder het land op te varen. Laat het anker maar vallen, Huip. Ze gaan voor anker en stappen over in de sloep. Eindelijk ligt de Willemien vast. Het is al bijna 12 uur geweest eer ze het moeilijke karwei voor elkaar hebben. Nu kan de reddingsactie weer beginnen. Zij opperen daar nu niet alleen. Er zijn talrijke rubberboten en duks in het overstroomde polderland die eveneens bezig zijn om mensen te redden. Huip's hart gaat sneller kloppen als ze door de nevelige verten menen de omgeving te herkennen. Ouderkerk en Nieuwerkerk liggen hier toch? Janus God woont toch hier ergens? Niet ver van de Gouwe Veerpolder vandaan, rekent Huip. De afstanden lijken zo anders, nu het water gekomen is. Polderman is naar de eerste, de beste boerderij toegestevend. Op het dak zitten 8 mensen. Hoe moeten zij die hier afhalen? Ze lijken wel bevroren. De ongelukkigen zitten daar verkrampt van de ijzige kou en moeten geholpen worden. Zelf kunnen zij niet meer van hun zitplaats komen. Nog minder over het schuin aflopende pannendak naar beneden glijden. Vader Polderman gaat er tenslotte zelf op af. En het wankele huis dat op instorten staat, houdt het. Huip houdt zijn hart vast als vader de slachtoffers met veel moeite weet te bewegen om aan zijn hand de gevaarlijke toer naar beneden te maken. Huip sluit heel even zijn ogen als hij ziet dat vader uitglijdt. Ja, nu bidt hij toch. Help, heren, smeekt hij woordeloos. En het gaat goed. Behouden komen de 8 in de boot terecht. Huip denkt, ik zal ook voor Jane en haar familie bidden. En een schietgebed, haastig van zijn lippen, naar boven gezonden, geeft hem hoop. Hoop op redding uit dit vreselijke oord van verschrikking. Met de geredden aan boord bomen zij naar de volgende boerderij. Vanuit het dakraam van de boerderij komen een paar hoofden tevoorschijn. Een boer en een boerin, denkt Huip meteen. Maar ze willen niet mee. Wij blijven op ons eigen zitten, schreeuwde man hen toe. En wat vader ook terugschreeuwt over zijn eigen wijs zijn, ze weigeren om de aangeboden hulp te aanvaren. Een Scheveningse vesserschuit die zich hier ook ophield, is alweer weggevaren. Ginds waait een witte vlag uit een dakraam. Daar zitten ze met smart op hun komst te wachten. De mensen in de boot wachten vol spanning op wat die schipper uit Brunesse nu zal doen. Zal hij, de eigenzinnige boer aan zijn vrouw, met geweld dwingen om bij hen in de schuit te stappen? Het duurt hen toch al lang genoeg. Ze vrezen dat ze misschien nooit uit deze watermassa zullen worden weggevoerd naar het vaste wal. Polderman probeert nog eens om het halstarrige stel tot andere gedachten te brengen. Maar een klap van het bovenraam is het antwoord. Zonder verder moeite te doen om de ouderkerkers te bewerken, geeft hij zijn zoon Huip een wenk. Doorvaren, betekent het. En Huip zet de vaarboom opnieuw uit. Het heeft hem ook al veel te lang geduurd. Hij was liefst direct op Nieuwerkerk aangegaan. Even later zijn ze in de buurt waar toch dat huis van Schot moet staan. Huip begrijpt er niets van. Ja, daar ginds staat een buurhuis nog overeind. De punt van het dak steekt met de spits nog maar net boven het water uit. Maar dat is een oud huis, met blauwe leien. Het huis van Schot had vuurrode dakpannen. Nergens is achter dat huis te zien. Een bange schrik vaart door hem heen. Zou het misschien... Nee, dat kan niet, schreeuwt het in zijn jongenshart. En nu kan hij wel gillen, krijsen van bange schrik. Het is niet waar, niet waar. Wild verplaatst hij de kloet in het gore water. Dit mag niet, dit kan nooit. Verwezen staat hij naar beneden, in het koude water. Het is hier diep, een geul, stelt hij wanhopig vast. Weg, alles weg. En Jane, waar is ze nu? Het duizelt van bangheid en ontzetting. Vader, roept hij toonloos, hier is het, hier, hier. Polderman, die zijn aandacht nodig heeft om de steven te wenden, weet zo gauw niet wat hij bedoelt. Hij volgt de richting van Huips rechterhand, die naar beneden wijst. Jane! Huip wil zijn vader dat beduiden, want zijn stem stokt in zijn keel. Vader Polderman, die zijn jongen nog nooit zo opgewonden heeft gezien doen, begrijpt dat het iets heel ergs is wat Huip heeft. Wat bedoelt hij toch? Ach, mosselboer Polderman heeft zoveel zorgen aan zijn hoofd dat het wel even duurt eer hij doorheeft wat hij bedoelt. O ja, had zijn zoon het niet over een vriendin? Ach, zal de jongen niet abuis zijn? Het is hier alles eender. Het is immers een binnenzee geworden. Je weet nauwelijks waar je vaart. Hij heeft geen gelegenheid of tijd om nader te informeren naar wat hij bedoelt. Hij moet zijn roer recht houden, anders komen zij ook nog om in de vloed. Het weer is veel gunstiger geworden, dat wel. Maar het gevaar van omslaan is er nog volop. Voort moeten zij, voort. Verderop halen ze een jongen uit de boomgaard. Hij zit daar in de kruin van een hoge boom. Om dichterbij te komen hebben ze al hun vaarkunst nodig. Hoe is het mogelijk, denkt Polderman, tussen de bedrijven door, dat de jonge man daar nog zit? Hij leeft ook, want hij roept. Zijn noodkreet galmt over het grauwe water. Als ze 10 minuten later bij de drenkeling zijn en hem opnemen, laat Huip opnieuw een kreet horen.
Maar dat is Kees, de broer van Janus Schot.
Hij kent hem een beetje. Een keer is hij langs gefietst, toen Jane en hij een wandeling langs de dijk maakten. Kees kent Huip niet. Dat doet Huip even twijfelen of zijn ogen het wel goed zien. Maar als hij de moed heeft om te vragen hoe de jongen heet, weet hij het zeker. Tes Kees Schot, de broer van Jane. O, hij zou wel willen vragen aan hem wat er gebeurd is met zijn zus. Maar het kan niet, nu nog niet. Te midden van al die andere slachtoffers zou dat al te dwaas zijn. En vader zou denken dat hij niet goed wijs was. Ze moeten zo oppassen om niet in een draaikolk te komen. Het is levensgevaarlijk werk wat ze doen op dit ogenblik. Straks zal hij het vragen, als ze deze mensen in de mosselkotter hebben gebracht. O, hij kan bijna niet wachten met zijn vraag. Het brandt op zijn lippen. Waar is je zus Jane toch? Maar als zij eens... O, die harde werkelijkheid zou hij niet kunnen aanhoren. Dan wil hij dat toch nog liever even uitstellen. Zo, tijdens het roeien, tollen Huip's gedachten rond. En nu heeft hij nog wel gebeden. O, je ziet, dat helpt niet. Hij wordt boos op God. Die liet deze waterstroom komen. Het bruist in zijn jonge hart van opstand en vijandschap tegen zo'n God, die het kwade over hen besloten heeft. Het is weer de oude Huip, die zoveel vragen en raadsels heeft over de godsdienst. Bestaat er eigenlijk wel een God? Nee, voor hem hoeft het niet meer. Je kunt maar beter van je leven genieten. Moet je zien hier, er wonen op Nieuwerkerk zoveel christelijke mensen, trouwe kerkgangers, die hun leven zo bekrompen hebben opgesteld. En nu? Wat hebben ze gehad? Nee, je kunt het er dan toch beter maar van nemen. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want... Verder denkt hij niet. Dat morgen sterven wij, dat moet niet. Sterven, dat is God ontmoeten. En dat wil hij juist niet, deze Huip met zijn verwarde denkbeelden. Opeens zijn daar weer de harde rukwinden. De schuit met alle mensen wiebelt gevaarlijk. We zullen maar naar de dijk zien te komen, beslist de schepper resoluut. Als ze nog meer passagiers opnemen, kan het met de deining wel eens misgaan. Ze volbrengen samen de barre tocht en dan klimmen ze langs het touwladder aan boord van de Willemien. Wat zijn de ontheemden blij om in dit scheepsruim te worden ondergebracht. Ze zijn voorlopig gered. Toch moeten ze hier nog een tijdje vertoeven. Polderman wacht de tij af. Met Ab komt hij niet op dreef. En Huip drentelt om Kees Schot heen. Nu moet hij weten wat er met zijn meisje is gebeurd. Als hij even later weer in de buurt van Kees komt, stelt hij zichzelf aan hem voor. Ik ben Huip Polderman en een vriend van jouw zus. Huip Polderman? Verbaasd kijkt Kees hem aan. Ja, Jane heeft zijn naam wel eens genoemd, herinnert hij zich. Wat is er met haar gebeurd? Stoot Huip zenuwachtig uit. Kees haalt wanhopig zijn schouders op. Hij weet het niet. Wel weet hij dat zij door de vloed zijn overvallen. Hij zelf kon nog een stuk hout grijpen en zonder te weten waar hij terecht zou komen, was hij meegesleurd. Tussen de kruinen van de vruchtbomen bleef het wrakhout steken. En dat is zijn behoud geweest. die takken. Wat er met de anderen gebeurd is, weet hij niet. Het huis is uiteengeslagen, dat is zeker. Of de anderen zijn gered, weet hij niet. Moedeloos staart de jongen voor zich uit. Hij kan nog niet ten volle beseffen dat zoiets de waarheid zou zijn. De hoop dat hij zijn familie ook gered zou worden, doet hem het hoofd boven water houden. Hoop doet leven, wie weet. Huip wordt nu helemaal radeloos. Hij heeft weinig hoop meer. Misschien nog dan Kees Schot, maar hij nog minder. Die zich aan een strohalm vastklampt. Vader Polderman hoort er ook van en houdt zich kalm. Er is zoveel op dit ogenblik. Hoeveel mensen treft hetzelfde lot? Als hij zijn hoofd niet koel zal houden, dan kan hij wel ophouden met dit werk. Kalmte kan hem redden. De motor stampt en Polderman wendt het roer naar het oosten. In Zijpen, daar is een goede opvang. En dan kan hij meteen zien hoe het in Brunesse is. Als de man geweten had dat Huip's vriendin te Zierikzee is ondergebracht, dan zou hij zeker zijn koers hebben gewijzigd. Maar daar weten de opvarenden van de Willemien niets van. Zeker ook triest voor Kees Schot. Dan zou hij daar in Zierikzee zijn doodgewaande familie ontmoet hebben. Behalve zijn moeder dan. Maar het blijft alles verborgen voor de jonge man. Zijn meisje uit Ouwerkerk speelt hem ook nog in de gedachten. In zo'n grote chaos is er geen pijl op te trekken. Wie en waar en wat man zoeken moet. Het is een warboel. De boot heeft reeds het keten gepasseerd en het mastgat is dichtbij. Ze naderen Zijpen. In de vluchthaven zetten zij de drenkelingen van boord en dan gaat het met spoed op Brunesse aan. Het wordt alweer donker en de wind wakkert aan. Wat wordt het koud? Zal het vriezen? Jongen, wat een klus hebben zij om het schip goed te sturen. Vader Polderman heeft toch wel wat veel meegemaakt en is een ervaren schipper. Toch, zo het nu weer tekeer gaat, het is onberekenbaar, gewoon bar. Het schip haalt helemaal over en Polderman heeft alles nodig om te laveren. Huip laat zich een ruw woord ontvallen. Hij is van binnen nog zo opstandig. Hij bijt zich op de lippen als hij merkt dat vader het heeft gehoord. Ach, Polderman kent zijn zoon maar al te best en hij voelt met hem mee. Hij heeft tenslotte heel wat te verwerken. Maar lelijke woorden, die moet hij voor zich houden. Het zijn tenslotte geen mensen die het ons hen aandoen. En dan nog scheldwoorden passen niet. Huip, bind je in, gebiedt hij. Hij buldert boven de stormwind uit. Huip, we varen door de wind. Hierbij blikt hij Huip van opzij aan. Huip heeft wel verstand van zeemanstermen. Pa bedoelt het letterlijk en figuurlijk. Huip slaat zijn ogen neer voor die indringende blik van pa. Hij beseft plotseling wat zijn vader bedoelt. Hij, Huip, vaart samen met vader door deze natuurlijke stormwind heen. Het schip helt sterk over naar rechts. Die draaiwinden zijn gevaarlijk en menig visser moest onderdoen voor de elementen van de natuur. Het is nu ook een dubbeltje op zijn kant. Vaders vaste hand aan stuurmans vuist houden het roer achter goed vast. Nog even. En ze zijn erdoor. Nu hebben zij de wind in de rug en stevenen op hun woonplaats aan. Wat een ravage daaronder aan de dijk. Een hond en een kat liggen over elkaar heen op een balk. Die beesten hebben in doodsnood elkaar niet geschuwd. Hoe anders is dat in een normale omstandigheden? De Nessico vaart juist de haven uit als zij erin komen. Het kadaverschip trekt zo'n 30 dode koeien aan, een lijn mee. Ieder heeft zo zijn eigen taak en de bruienaars verstaan die. Het gaat om hun dorp, hun land, Zeeland. Bij de oesterloodsen zijn de dodenploegen nog druk bezig. Juist ziet Huip dat de helpers met een droeve last het schouwhuis binnengaan. Daar worden de lijken geschouwd. Hij beeft. Hij waant het hoofd vol afkeer naar de andere kant. Hij moet er niet te diep over doordenken, vindt hij. Bij de centra horen ze dat de bevolking gedeeltelijk is geëvacueerd. Ook hun familie staat op de lijst van vertrokkenen. Zo is het goed, knikt vader Polderman tevreden. Het is hier te gevaarlijk en het drinkwater vormt het ergste probleem. Het is maar tijdelijk, mompelt hij zacht voor zich heen. Straks, als de dijken hersteld zijn, dan komt het allemaal weer goed. Ze zullen vannacht in het schip slapen. In hun eigen hutten voelen zij zich het best op hun gemak. Als ze op reis gingen naar de Wadden, waren ze soms ook een paar weken weg. De mosselvangst op de Wadden, och, wat lijkt dat allemaal ver weg. Het is net alsof het gewone leven lang geleden is. Toch zijn het slechts enkele dagen, 4 dagen. Die 4 jaren schijnen. Als de mannen die avond samen in het kleine roefje zitten en de koffie in de kommen dampend voor hen op het tafeltje staat, begint Huip over de gebeurtenissen van die middag. Over Jane Schot en Kees, haar broer, haar ouders. Huip is toch blij dat hij eindelijk zijn hart eens kan luchten over wat hem zo beangstigt. Vader Polderman luistert toe. Wat erg, ook voor zijn zoon. De oudere man wil de jongen wijzen op de ernst van het leven. Het verdriet dat hem zo persoonlijk treft is niet toevallig. Huip, wij bevaren allen de levenszee die ons naar de eeuwigheid voert, begint hij. Alle dingen in dit leven zijn bij God bekend. Vele stormen gaan soms over ons hoofd. En dat kan alle kanten heen slaan, dat weet je. Vanmiddag sloeg ons schip ook vervaarlijk naar 1 kant. We gingen bijna overstag. En jouw levensscheepje, Huip, dreigt ook te verzinken. Je jongensdromen vervagen. En het schijnt of voor jou geen toekomst meer is. We hebben een loods nodig die ons voorgaat en geleidt. Ook jij, Huip, zoek het bij God. Met hem aan boord varen we altijd veilig. Huip luistert beschaamd. Zijn gedachten zijn zo geheel anders. Hij had juist gedacht om God vaarwel te zeggen. God aan zijn dienst. En als hij Jane kwijt is, dan kan het hem allemaal niet meer schelen. Huip, hij vaart door de wind. Geestelijk, door de barre wind. Het is alweer 10 dagen later. Het gewone leven in Nederland gaat door. Overal heerst rouw. In heel Nederland, maar in het bijzonder in de getroffen gebieden.
Niet alleen in Zeeland. De meeste slachtoffers vielen buiten Zeeland. In Zuid-Holland en West-Brabant. Wie heeft er niet iemand in zijn familie die voorgoed gemest wordt? Het zij het gezin of daarbuiten. Er is rouw over vrienden en vriendinnen. Rouwen om het verlies van dierbaren. Kay van Brunesse heeft 2 van haar getrouwde kinderen verloren. Een schoonzoon en ook 4 van haar kleinkinderen. Dan nog 2 van haar broers en haar jongste zus. De oude vrouw is daardoor nog meer gebogen dan anders. De smart drukt haar smalle schouders naar beneden. Het bericht over de omgekomenen bereikte haar via het rampencomité, dat in alle haast is opgericht. Ze zijn al reeds geborgen en enige tijd later begraven. De dominee van Brunesse heeft zich geheel ingezet en hij is bij elke begrafenis aanwezig. Het is de Nederlands hervormde predikant van de Brink die dit trieste werk moet doen. De punt van het eiland is droog gebleven. En daar leggen ze, de stoffelijke overschotten, tijdelijk begraven. Te rusten tot ze herbegraven zullen worden in de plaats waar ze vandaan komen. Daar zullen ze rusten tot de jongste dag. De dag der opstanding. In Brunesse is 1 persoon verdronken. De andere lijken komen uit Duiveland en werden vooral aan de Oude Dijk gevonden. En nog steeds zijn er nieuwe begrafenissen. Elke dag worden er zo'n 4 tot 7 slachtoffers naar hun laatste rustplaats gebracht. In de Oesterloods aan de Noorddijk zijn hele ploegen bezig om de aangespoelde lijken te identificeren. Dat is een verschrikkelijk werk, maar het moet toch gebeuren. De Bruyenaars doen het achter met bewogen harten. Het zijn hun naasten, hun plaatsgenoten soms. De dominee van de kerk waar Kay altijd heen ging, heeft haar opgezocht. Haar adres is hij aan de weet gekomen door te informeren bij het comité. Al spoedig trekt hij naar de Djoeroekstraat in Krooswijk. Kay is blij verrast door zijn onverwachte komst. Ja, over het grote verdriet dat nu weer in Kay's oude leven is gekomen, spreken ze samen. Niets gaat er buiten Gods voorzienig bestel om, weten ze beiden. Die wetenschap dat God van al die ellende afweet, heeft Kay immers getroost. Als zij ook maar wist of haar kinderen en kleinkinderen en haar andere familieleden de eeuwige heerlijkheid zijn ingegaan. Ja, van sommigen weet ze het. Voor enkelen heeft zij wel hoop. Toch niet van allen kan dat worden gezegd. Bovendien blijft daar dat gemes, die diepe smart, die rouw in haar hart. De dominee weet haar woorden van troost toe te spreken. Ach, Kay luistert naar de predikant met een verslagen hart. Die troostwoorden zijn voor haar als koud water op een vermoeide ziel. Het is Gods knecht die door God naar haar is toegestuurd. Zo leeft Kay. Ze mag alles, ook de uitwendige weldaden, uit Gods hand ontvangen. Hij is toch de bestuurder van haar leven en de beslisser van haar lot. De dominee van Brunesse wordt zelf ook verkwekt door de woorden die hij van Gods wegen tot haar spreekt. Hij wordt erdoor bemoedigd. Hij weet dat ze samen eens God zullen groot maken. Eens als ze van deze aarde zullen heen gaan. Naar de eeuwige toekomst die bereid is voor degene die hem vrezen. Kay hoort op van wat de bezoeker nog meer vertelt. Hij zal straks ook de oude Nart Schuitenmaker nog opzoeken. Die zit niet ver van haar evacuatieadres vandaan. Maar enkele straten verder. Wat fleurt Kay van het blijde bericht op dat haar oude zielenvriend bij haar in de buurt zit. Dan is het vanzelf dat hij nog maar meer evacuees uit zijn stangplaats die hier verblijven zal bezoeken. Hij noemt de namen van vrouw Polderman en Helene. Kay leeft daar nog meer van op. En als de predikant aanstalten maakt om te vertrekken, denkt ze goed na. Ze moet vragen of de dominee de groeten wil overbrengen aan de poldermannetjes en haar adres doorgeven. Dat komt dik in orde hoor, belooft de zielenherder met nadruk. Natuurlijk zal hij dat doen. Als ze elkaar zo nog eens kunnen opzoeken, ze kunnen elkaar opmonteren. Ze zijn door dezelfde rampspoed getroffen. Op de valreep moet Kay nog wat weten over de bruienaars die aan de dijken werken. En de vriendelijke pastor wordt het niet moe om de vragen van het oudje te beantwoorden. De tijd gaat achter wel door, ziet hij op zijn horloge. Hij moet er nu toch een eind aan maken. De andere evacuees moeten er niet onder lijden. Ze hebben het ook hard nodig om eens een hart onder de riem gestoken te krijgen. Trouwens, hij moet nog wel weer eens deze kant op. In één keer kan hij niet alles afwerken. Het zijn er heel wat. Volgende week maar. Het is nu al vrijdag. En morgen heeft hij weer enkele rouwdiensten. God geeft hem daartoe de kracht, weet hij. Anders zou hij, bij het aanzien van zoveel leed, wellicht bezwijken. Zijn eigen familie woont elders in het land. Ze hebben niet te lijden van de catastrofe. Hij weet het. God legt niet te veel op zijn zwakke schouders. En hij geeft altijd weer kracht naar kruis. De oude vrouw ontvangt erg veel bezoek van haar eigen familie. Ze verstaan elkaar in het verdriet dat in hun aller leven zo plotseling plaatsvond. En die oude Kay, die een echte moeder in Israël is, heeft hier ook alweer een vriendenkring om zich heen. Ook de dominee van Rotterdam komt haar regelmatig opzoeken. Ze wordt door die predikant moeder Kay genoemd. Ze glimlacht daarover maar eens. Nart, dat is een geestelijke vader, merkt ze fijntjes op, als ze hem voor het eerst ziet komen. Ze hebben elkaar veel, heel veel te vertellen. Meest dingen over God aan zijn koninkrijk. Maar Nart heeft ook dierbaren verloren. En samen treuren ze over het vreselijke, wat die ramp heeft veroorzaakt. Wat God bracht over een zondig volk. Zo is dus niet geheel verlaten daar in die grote stad Rotterdam. En wat Kay soms ook wel eens is, ze is nieuwsgierig, belangstellend naar haar medemensen. Ze wil weten hoe het met de andere evacuees hier in Rotterdam gaat. Ze kent zoveel mensen van schouw en duivelangt. En de mensen kennen Kay van Brunesse goed. Eens op een keer, als de oude Nart weer een bezoekje bij haar brengt, blijft de begeleider van Schuitenmaker er ook bij. Hij heeft Nart bij haar gebracht en haalt hem meestal ook weer op. Met zijn auto is het maar een wipje. En Nart's benen zijn er door al die kou aan ontberingen van de ramp niet beter op geworden. Dus het is een uitkomst. Zomaar die wagen gebracht en gehaald te worden. Deze keer zal meneer Hermans erbij blijven. En hij luistert graag naar de gesprekken van de kinderen Gods. Kantje is juist niet thuis. Ze is boodschappen aan het doen in de stad. Zij zal het wel jammer vinden dat ze er net deze middag tussenuit moet gaan, zegt moeder Kees spijtig. Maar ja, dat zal je nu altijd zien. De bel gaat opnieuw. Nog meer visite. De hospita van Kay opent de deur en ziet twee vrouwen op de stoep staan. We komen voor de oude vrouw die hier in huis is, zegt vrouw Polderman beleefd. Vrouw Versteeg, de hospita, neemt het tweetal vluchtig op. Ze heeft meelij met de stakkers, ook weer mensen van het eiland, waar Kay vandaan komt. Ze hoort het aan hun Zeeuwse dialect. Kom maar binnen, zegt ze vriendelijk. Moeder en Helene stappen de brede vestibule in en blijven op de mat staan. Maar de gastvrouw vraagt hen om hun mantels uit te doen. Ze neemt die van hen over en wipt ze aan de knaapjes. Zo, die hangen op, zegt ze lachend. De kapstok is overvol, nu ze zoveel gasten tegelijk krijgt. Ze laat de vrouwen in de huiskamer, waar Kay, Nart en Hermans druk in gesprek zijn. Nee, maar, roept Kay opgewonden, als ze ziet wie er binnenkomen. De gastvrouw zet er een stoel bij. Ze komt er nog een tekort nu. Even eentje pakken, zegt ze vriendelijk. En ik ga gauw een kopje thee zetten, belooft ze. En ze is al naar de keuken. Hermans wil juist iets zeggen. Maar Kay is hem voor en vraagt hem. Weet je nog meer evacuees uit Schouwen-Duiveland hier te zetten? Mijn buren hebben ook mensen in huis genomen. Een vader en een dochter. Maar ik spreek hen weinig. Ze zijn niet van de kerk, zie je. En dan zeg je wat minder gemakkelijk iets tegen hen. In een grote stad als Rotterdam weet men soms niet eens wie zijn naaste buren zijn. Zo erg is het nu met mijn buren wel niet. Maar veel weet ik toch niet over hun gasten. Ze komen uit Nieuwerkerk, zegt hij hardop, dankend. Ze hebben ook doden te betreuren. De vrouw is omgekomen en de zoon waarschijnlijk ook. Nieuwerkerk? Ja, moeder Krien kent wel mensen van Nieuwerkerk. Weet u hoe ze heten? Wil ze weten? Nee, de naam weet ik niet meer, antwoordt Hermans. Helene zet plotsklaps recht overeind. Ze veert op uit haar stoel. Ze wil iets zeggen, iets vragen. Maar haar tong kleeft vast aan haar gehemelte. Misschien is het een rare vraag en dan? Huip zou het haar ook vast kwalijk nemen als zij over Jane Schot zou praten in verband met hem. Daar is de stam van Hermans weer. Die vader is een forse man en hij heeft een donker uiterlijk. Ja, en dat meisje ook. Ze lijkt op haar vader. Zie je nou, het klopt allemaal. Helene kan haar mond niet meer houden en vraagt Perdoes: heet ze soms Schot? De man kijkt verrast op. Ja, dat is het, Schot. De naam zegt de anderen weinig. Zelfs moeder Polderman niet. Wat zegt haar die naam? Maar Helene heeft sterk het gevoel dat het Huip zijn vriendinnetje moet zijn. Ze luistert scherp naar wat Hermans nog meer zegt. Kay kan iemand zo uithoren. Dank u wel voor uw aandacht.